Uit die geopende Bijbel lezen we vanochtend twee gedeelten. Het eerste gedeelte uit Psalm 34 en nog een gedeelte uit het Nieuwe Testament, Matthäus 18. Maar eerst Psalm 34. Van David, toen hij zich aan het hof van Abimelech als een krankzinnige voordeed en pas wegging toen deze hem verjoeg. De Heer wil ik prijzen, elk uur van de dag. Mijn mond is altijd vol van zijn lof. Laat mijn leven een loflied zijn voor de Heer. De nederigen zullen het met vreugde horen. Roem met mij de grootheid van de Heer. Sluit u aan om zijn naam te verheffen. Ik zocht de Heer en hij gaf antwoord. Hij heeft mij van alle angst bevrijd. Wie naar hem opzien, stralen van vreugde. Schaamte zal hun gezicht niet kleuren. In mijn verdrukking riep ik tot de Heer. Hij heeft geluisterd en mij uit de nood gered. De engel van de Heer waakt over wie hem vrezen en bevrijdt hen. Proef en geniet de goedheid van de Heer. Gelukkig de mens die bij hem schuilt. Vromen heb ontzag voor de Heer. Wie hem vreest, leidt geen gebrek. Jonge leeuwen lopen hongerig rond. Wie de Heer zoekt, ontbreekt het aan niets. Kom, kinderen, luister naar mij. Ik leer je ontzag voor de Heer. Hebben jullie het leven lief? Wil je goede jaren genieten? Behoed dan je tong voor het kwaad, je lippen voor woorden van bedrog. Mijd het kwade, doe wat goed is. Streef naar vrede, jaag die na. Toornig ziet de Heere wie kwaad doen aan. Hij wist hun namen op aarde uit. De Heer hoort de kreten van de rechtvaardigen. Hij bevrijdt hen uit de nood. Gebroken mensen is de Heer nabij. Hij redt wie zwaar wordt getroffen. Al blijft de rechtvaardige niets gespaard, de Heer zal hem steeds weer bevrijden. Hij waakt zelfs over zijn beenderen, niet één ervan wordt verbrijzeld. Een slecht mens komt om door eigen kwaad. Wie een rechtvaardige haat, zal boeten. De Heer redt het leven van zijn dienaren. Nooit zal boeten wie schuilt bij hem. En dan de tweede lezing uit Matthäus 18. En daarvan lezen we de versen 10 tot en met 14. Waar Jezus zijn discipelen leert, waak ervoor ook maar één van deze geringen te verachten. Want ik zeg jullie, hun engelen in de hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van mijn hemelse Vader. Wat denken jullie, als iemand 100 schapen bezit en één daarvan dwaalt af, zal hij er dan niet 99 in de bergen achterlaten en op weg gaan om het afgedwaalde dier te zoeken? Als het hem lukt het te vinden, dan zal hij zich, dat verzeker ik jullie, over dat ene meer verheugen dan over de 99 anderen die niet afgedwaald waren. Zo is het ook bij jullie Vader in de hemel. Hij wil niet dat één van deze geringen verloren gaat. Tot zover de lezingen. We zingen nu met elkaar uit Psalm 34, de versen 3 en 5.
Wij gaan een moment nadenken over Psalm 34, Matthäus 18. De tekst die kleine Milou zometeen meekrijgt bij haar doop is: de engel van de Heer waakt over wie hem vrezen en bevrijdt hen. Engelen, dat is een verzoek uit de gemeente om daar eens een paar keer over na te denken. Ik heb wat studie gedaan. In die studie ben ik nou niet de weg kwijtgeraakt, maar er zijn zo ontzettend veel soorten engelen en hele legermachten en hele hofhoudingen en weet ik wat allemaal. Ja, die kunnen we nooit allemaal langslopen. Dus ik heb ervoor gekozen om een paar plekken waar engelen voorkomen, om die te gebruiken voor de adventsdienst. En één engel dus vanmorgen bij de doop van Milou, en dat is een hele herkenbare engel, maar daar komen we zo meteen in de preek wel op terug. Na de preek luisteren wij naar meditatieve muziek en we zingen dan uit de opwekkingsbundel lied 599. Paula en Simon, wij zaten te praten over de voorbereiding van de dienst. En ja, jullie hadden eigenlijk maar één woord, dankbaar. Je moet dankbaar zijn. En ja, dan ga je dus ook, dat is leuk hè, als je dat dan even vraagt. Wij zouden ook heel gek reageren als dat bij jullie niet zo was hoor. Maar even, dan moet ik dus zo meteen namens jullie de vraag gaan stellen, let op hè. Namens de gemeente. Want Milou wordt in het midden van de gemeente gedoopt. Moet ik dus de vraag gaan stellen namens jullie. Beleiden jullie dat onze kinderen in zonde ontvangen en geboren worden? Nou, daar word je dankbaar van. Ja, maar wat betekent dat dan? Oké. Luister. Dat je dankbaar bent voor elkaar. Voor jezelf, hoop ik ook. Voor de dag die je krijgt. In de spanning van de dagen. Maar dat hebben jullie al wel gemerkt. Maar dat geldt voor jullie allemaal. Dat je dankbaar bent. Dat is heel mooi. Dat is prachtig. Dat is een gave van God. Maar wij zingen. Aan een wereld verloren in schuld. Gods belofte wordt heerlijk. Een wereld verloren in schuld. Wij spraken erover. Simon, Paula en ik. Milou hield nog haar mond dicht. Dat komt later wel. En toen vroegen we elkaar, maar wat zeg je nou eigenlijk? Als je ja zegt op die vraag. Nou, toen heb ik het uitgelegd. Ik zeg, luister, met een roze bril op. Zie je de wereld aan voor een toverbal. En is alles prettig en prachtig en mooi en schitterend. Toch? Jullie hebben allemaal een kleurtje gekregen nu. Even voor de mensen thuis, ik heb een roze bril opgezet. Hoewel ik waarschijnlijk thuis kritiek krijg. Het was geen roze, het was paars. Dat kan. Met een roze bril op heb je de neiging te denken dat je alles aan kunt. Dat er niks fout gaat. Maar wij vragen aan elkaar. Zeg Paula, Simon, jullie weten toch wel dat Milou in deze wereld wordt geboren. Zet even je roze bril af. Het is een wereld verloren in schuld. Oh, wat somber voor deze dag. Eerste advent, wat een somber verhaal. Ja, nee, maar we willen even één ding zeker weten. Dat je, als je uit Gods handen een kind ontvangt, als je een dag ontvangt, als je elkaar ontvangt, dat je toch wel met elkaar doorhebt dat dit niet de nieuwe hemel en de nieuwe aarde is. Als je samen kerk bent, samen het avondmaal viert, dat je toch wel doorhebt wat de werkelijkheid nu eigenlijk is. Hoe die in elkaar steekt. Want die vraag die gaat natuurlijk verder. En dat onze kinderen daarom bij Jezus moeten horen. Waarom? Omdat Hij in de wereld kwam. Omdat Hij alles heeft doorgemaakt. Ziekte, zonde, dood. Liep Hij daarin vast? Nee, Hij kwam er doorheen in zijn liefde. Dus daarom stellen we die vraag. Je hebt toch wel door wat voor wereld dit is, hè? Je raakt toch niet geschokt van de ellende van de tijd, omdat je dacht dat het een nieuwe hemel en nieuwe aarde al was. Nee, we zitten hier, en dan zeg ik het even één keer heel bruut, we zitten hier met z'n allen in de shit. Kom door ons. Durf ik er ook nog bij te zeggen. Wij, mensen, gelovig, niet gelovig, wij maken er een zootje van. Dat heb je toch wel door, hè? Dat is de eerste vraag. En dat daarom dus Milou het voor alles nodig heeft om de liefde van Jezus Christus te kennen. Toch? Ja? Ik heb de vraag dus ook iets anders verwoord zometeen, maar daar komt het op neer. Ze zeggen er ja op zometeen hoor, dus troost je. En nou krijgt Milou de tekst mee dat de engel van de Heer om haar heen staat en haar bevrijdt. Waar komt die tekst nou vandaan? Want opeens is er een engel in Psalm 34... en een engel in de woorden van de Heer Jezus. En daar gaan we nou eens even naar kijken. Want het geldt voor ons allemaal. Je hebt toch wel door dat er een engel van God om jou heen staat. Dat zegt David. Hoe komt hij bij die woorden? Nou, even pinpointen, want jullie hebben in de inleiding van Psalm 34 kunnen lezen. Even pinpointen waar die zit. David is op de vlucht voor Saul. Kun je allemaal lezen, ga ik niet vertellen. Hij is op de vlucht voor Saul en is aangekomen in het stadje Gat in de Gazastrook. Bestaat nog steeds, je kunt er gaan kijken als je wil. Daar is een koning, hij wordt hier Abimelech genoemd, maar dat is zijn functienaam. Hij heet Achis, dat is zijn naam. He, wij hebben ook een koning, die heet koning, maar we noemen hem Willem-Alexander. Ongeveer. Ja? Deze koning heet Achis. Bij Achis komt hij aan en hij wordt gastvrij ontvangen. Weet Achis veel wie die is? Nee, dat weet hij ook niet. Achis weet niet dat David een generaal van koning Saul is. De tegenstander van Achis. Want nog steeds, hè, Israël en de Palestijnen, dat is nog steeds bonje. Dat was toen ook zo. Dit waren de Filistijnen, Achis en de Joden. Dat was Saul, die hadden bonje met elkaar. En Achis wist niet dat David een generaal van Saul was. Dat duurde niet lang. Want één van de mannen van Achis, of een paar, dat laat ik even zitten. Die herkende David en die gaan naar koning Achis toe. En die zeggen, weet jij wel wie dat is? Die jij daar in jouw gastvrijheid hebt ontvangen. Dat is David uit Bethlehem, de generaal, een van de belangrijkste generaals van koning Saul. Maar je weet al wat er dan gaat gebeuren met koning Achis. Die denkt van, oh wacht even, wij hebben de vijand binnengehaald en hij holt ons van binnenuit. En we moeten die vooral uit onze gemeenschap schoppen. Hij mag vooral niet meedoen. En David, die komt daarachter. En wat doet hij dan? Hij gaat zich als een waanzinnige gedragen. Kunt u geschiedenis lezen? Hij laat kwijl over zijn baard lopen en begint aan de poort van de stad te krabben en doet, ja, ik ga het allemaal hier niet nadoen, je kunt er best wel plastisch iets verzinnen. Maar hij gaat zich echt als een waanzinnige gedragen. Alsof hij een of andere rare attack heeft of zo. En Achis, die ziet dat. En Achis zegt, ik schop je eruit, maar ik doe je niks. Even stoppen. David maakt zichzelf naar de termen van die tijd volslagen belachelijk. De eer van de man, de eer van de generaal, de eer van de bevelhebber van zijn strijdkrachten, de eer die je alleen al uitstraalt onder elkaar, die laat hij volledig los door in toneelspel. Ik zeg dus niet dat de kleinen onder ons die deze aanvallen kennen, dat die zich als maloten gedragen. Dat zeg ik niet. Ik zeg dat David het doet. Hij laat zijn eer compleet los. En baddert zichzelf in oneer. Waarom? Om zichzelf het vege lijf te redden. Kun je zeggen, die snappen we. Ik hoef er ook geen oordeel over te hebben. Ik leg alleen maar uit wat er gebeurt. Achis, de koning van de stad, de Abimelech van de stad, die ziet dat en die zegt, deze mensen doen wij niets. Die krijgen de vrijheid. Hij is een eervolle koning. Hij laat de mensen, de kleinen, gaan. Hoe kom ik er nou bij om David de kleine te noemen? Omdat hij dat in de psalm zegt, die hij dan zingt. Want hij vlucht naar de spelonk van Adullam, mag je allemaal nalezen, en dan gaat hij dit lied dichten. En dan voegt hij zichzelf bij de kleinen. Dat moet je even vasthouden, die heb ik zo meteen bij Jezus nodig. Hij voegt zichzelf bij de weerlozen. Bij de mensen die altijd maar weer een schop krijgen. Bij de mensen die niet in aanzien zijn. Bij de mensen die niet mogen meepraten. Daar voegt hij zichzelf toe. Hij zegt zelfs, meen in vers 7, deze ellendige hier riep tot God. Nou, dat woord ellendige, dat is die kleine. Hij voegt zichzelf dus bij de rechtelozen. Ik hoef er geen oordeel over te hebben. Is het toneelspel, is het echt, is het niet echt? Doet er even niet toe, dat wil ik helemaal niet, maar hij voegt zich erbij. En dan zingt hij de woorden, de engel van de Heer staat, ik moet even letterlijk, even niet uit de bocht vliegen. De engel van de Heer waakt over wie hem vrezen en bevrijdt hen. Hoe komt David bij die engel? Dat kan, en dan pak ik even de conclusie van dat onderzoek wat hier aan vooraf is gegaan. Op dit moment in Psalm 34 kun je alleen maar stellen dat David terugkijkt op zijn leven en zegt, er was een engel die mij beschermde. Wie was dat? Waar heeft hij die gezien? Nou, die zag hij misschien wel in die boodschapper die naar koning Achis ging. Die zag hij misschien wel in het idee om zich als een waanzinnige te gaan gedragen. Die zag hij misschien wel in de barmhartigheid van koning Achis. Er is niet een figuur met 6 vleugels bij hem gekomen die hem gedragen heeft naar de grot van Adullam. Nee, achteraf zegt hij, God beschermt wie tot hem vlucht. God draagt, hij gebiedt zijn engelen om hen te beschermen. Hoe je daar ten aanzien van David ook over denkt, het is aan ons de oproep om zo naar ons eigen leven te kijken. Om naar ons eigen leven te kijken en te vragen, waar zag jij die engelen in jouw leven? En dan bedoel ik niet lichtende gestaltes met vleugels, want die komen hier ook niet voor. En je zult in de Bijbel heel vaak mensengedaantes tegenkomen die engelen blijken te zijn. Omdat je in je leven hebt ontdekt dat die mens op die plek jou bewaard heeft voor groot leed. Of jou bij God heeft gebracht, of jou verteld heeft hoe het zat. En het enige is wat David doet, hij durft hier te zeggen, de engel van de Heer bewaart. Met een uitdaging aan ons, roep tot God. En je zult zien dat hij bewaart. Je zult zien dat hij zijn engelen stuurt. Maken we even een switch, want we gaan naar de Heer Jezus toe. Daar heb ik ook maar een klein stukje van gepakt, namelijk het stukje over de kleinen. En de Heer Jezus die vertelt, van moet je luisteren, je moet de kleinen niet verachten. Wie zijn de kleinen? De kleinen zijn niet alleen maar de kinderen, hoewel dat in het stuk daarvoor wel onder andere over kinderen gaat. Nee, de kleinen zijn zij die geen bescherming hebben. Over wie gesproken wordt en besloten. Die moeten verduren dat het besluit van een ander hen pijn doet. Dat zijn de kleinen. De kleinen zijn zij die geen rechten hebben. In het geval van Jezus waren dat de kinderen. Die hadden geen rechten. Maar het zijn evengoed de vrouwen. Het zijn evengoed de zieken. Het zijn evengoed al die mensen die niet in Brani hun macht laten zien. De kleinen. Zie toe dat je ze niet veracht. En wat zegt Jezus er dan bij? Want hun engelen zien het aangezicht des Heren. Wat bedoelt hij nou? Als je kijkt in het Bijbels getuigenis over engelen, dan zit daar een rangorde in. Ja, je hebt zeg maar, net als bij de Pieten, bij Sinterklaas, heb je de opperpiet en de huispiet en allemaal, die engelen ook. Allemaal engelen, zo naar boven naar beneden. Wat zijn de hoogste engelen? Gabriel. Ik ben Gabriel die voor het aangezicht des Heren staat. Dat wil zeggen dat hij de hoogste tree heeft bereikt in de dienstbaarheid aan het koninkrijk. Met andere woorden, je hebt de troon hè, in de hemelse residentie waar Jezus Christus naast de Vader zit. Dat is de opperste macht, de opperste liefde. En degene die het eerste daarin dienen, die de grootste diensten bewijzen, dat zijn de engelen die hun aangezicht zien. Zegt Jezus, van de kleinen, van de ondergeschikten, van de monddoodgemaakten, van de verschoppelingen. Kijk uit wat je met ze doet, want hun engelen zien het aangezicht van de Heer. Met andere woorden, weet wel dat de minste hier op aarde, die het minste mag meedoen, in het koninkrijk de grootste stem heeft. En daar kan ik heel veel bij halen. En Jezus die laat het dan volgen door een gelijkenis. En dan zegt hij van moet je luisteren. Wie van jullie die 100 schapen heeft. En dan ga je de bergen op en dan raak je er 1 kwijt. Laat niet 99 op de bergen achter en gaat die ene zoeken. Dat doet niemand van ons. Want als je dan dat ene hebt gevonden zijn er 99 door de beren opgevreten. Dus dat doe je niet. Ja? En toch vraagt Jezus het. Hij vraagt aan ons als gemeente. Wie van jullie gaat die ene zoeken. Even een heel actuele kwinkslag in, even heel actueel woord ten aanzien van ook het gebed van verontmoediging. Ik geloof dat wij als gemeente van Jezus Christus, en wij hebben het allemaal zo goed voor elkaar, we hebben onze huizen, we hebben onze relaties, we hebben onze rijkdom, we hebben van alles en nog wat, dat wij maar één taak hebben. En die ene taak is in Jezus' naam te zorgen voor die ene, die kleine, die verschoppeling, die niet mag meepraten. In dit geval, ja, Milou is natuurlijk geen verschoppeling, dat snap ik ook wel. In de tijd van Jezus zou ze geen recht hebben gehad. Bij ons heeft ze het hoogste recht. Nou, ik zal niet verder gaan in kerkpolitieke dingen, maar u snapt ongeveer waar ik naartoe wil. Trek je eigen conclusie maar. Terug naar het begin. Simon en Paula, jullie zeiden dankbaar. Eerste vraag die we zo meteen aan jullie gaan stellen. En ik zal hem even voorlezen zoals ik hem ga stellen. Als ik er... Want, nou goed, die klassieke formulering heb ik net al gehad, hè. Nu even wat we voor jullie duidelijkheid, want we ervan gemaakt hebben. Beleiden jullie dat onze kinderen niet in een volmaakte wereld worden geboren, maar in deze wereld van goed en kwaad. En dat ze niet alleen slachtoffer, maar ook dader van goed en kwaad zijn, maar dat ze bij Jezus Christus horen en daarom als lid van zijn gemeente gedoopt worden. Dat is de vraag. Dat is jouw vorm van dankbaarheid. Dat is jouw gaan in de voetsporen van Jezus Christus. Dat is een engel zijn voor Milou. Want het kan heel goed zijn dat er een dag komt dat Milou terugkijkt op haar leven. En dat ze dan zegt, en toen zei die grijze zuster of die jonge broeder, die zei iets tegen mij. En dat was een engel van de Heer voor mij. Zo werken de engelen in onze tijd. Zo worden wij geroepen om gemeente van Jezus Christus te zijn. In geloof, hoop en liefde. Doorgaan naar het leven omdat Hij heeft overwonnen. Onderweg de kleinen beschermen omdat dat de hemelse taak is. Onderweg gemeente van Jezus Christus zijn, rondom zijn woord, rondom zijn sacrament. En tegen elkaar zeggen, hou vol, dit is niet de nieuwe aarde, maar Hij komt, onze Heiland. Jezus Christus. Met kerst vieren we zijn geboorte. Maar we zien uit naar zijn wederkomst. Want dan is alles wat nu donker is, is voorbij. En tot die dag zal de Heer de kleinen door zijn engelen bewaren. Amen.